Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze eerste uitzending in de 40 dagen tijd stellen we u graag de vaste campagne voor van Kerk in Nood. Mauro, kardinaal Piacenza, de president van Kerk in Nood, leidt ons in het thema in.
Goede vrienden, met de ernstige ritus van het askruisje begint elk jaar de liturgische vastetijd, die net als de advent toepasselijk als sterke tijd aangeduid wordt. Zo worden wij opgeroepen om deze tijd op een sterke manier te beleven, uiterst gemotiveerd, authentiek en waarachtig. Wat is de zin van de ritus, van de zegening en de oplegging van de as? Het antwoord op die vraag ligt vervat in de woorden die bij de asoplegging worden uitgesproken. Het is noodzakelijk om ons van de dood bewust te zijn. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen het puur natuurlijke en het bovennatuurlijke niveau. Op het eerste niveau is de dood een hindernis. We zouden kunnen zeggen een slechte grap van het leven, die zelfs de beste dagen kan overschaduwen. Maar bekeken vanuit het bovennatuurlijke standpunt, eindigt met de dood de proeftijd. Met andere woorden, de dood brengt hetgeen we in het leven hebben bereikt definitief en onveranderlijk tot rijpheid. Het is het laatste moment waarop we onze vrijheid over goed en kwaad uitoefenen, waarop we kunnen zondigen, maar ook verdiensten kunnen verwerven. Uiteindelijk telt in het leven slechts één iets, onze persoonlijke verdiensten. En dit projecteert het geluk, de heerlijkheid, de vrede in de eeuwigheid zelf. Wie in zijn lot berust of afdaalt tot op het natuurlijke niveau, leidt en heeft angst om te sterven. Maar wie opklimt tot het bovennatuurlijke niveau, zal ook lijden, maar wel op een verdienstelijke manier. Hij zal terecht in genade verwachten om zonder angst en in heilige vrede te sterven. De dood begeleidt ons leven. In feite voltrekt hij zich elke dag. Elke dag wordt een deel van onze biologische capaciteit vernietigd. Elke dag valt een blad van de boom. Elke dag gaat iets verloren dat in dit leven nooit meer terugkeert. De dood begeleidt het leven. Maar vanuit bovennatuurlijk oogpunt kan het leven vol vreugde zijn. Op het moment dat men nu zegt, is het tegenwoordige ogenblik al verleden tijd. Deze zienswijze verleent aan het leven zijn ernst. Enkel zo denkt men met een vooruitziende blik en op een wijze manier, en alles wordt bezield door de christelijke hoop. Laten wij daaraan in het bijzonder denken op onze hele weg door de vastetijd in dit heilig jaar. Wij moeten met de juiste intentie door de heilige deur stappen. En doordat wij op een wijze manier aan de dood denken, houden wij meer van het leven. De tijd is inderdaad het middel om te groeien, het middel om onze verdiensten te vergroten, het middel om veilig te stellen wat wij voor een eeuwige beloning kunnen doen. De wetenschap dat wij elk ogenblik kunnen benutten, doet onze hoop opleven, spoort ons aan om goede werken te doen en voedt onze vreugde. Elke seconde kan een gelegenheid tot liefde zijn, die niet meer kan worden teruggehaald. De tijd is Gods barmhartigheid, die ons tot op het laatste moment geschonken wordt. Laten we die gebruiken in overeenstemming met ons doopsel en ons geloof. De ritus van het askruisje en de hele liturgie van de vastetijd moedigen ons daartoe aan.
Al bijna twee decennia lang woedt in Mexico een oorlog met de drugskartels. Afpersing van protectiegeld, moorden en ontvoeringen zijn aan de orde van de dag. Tot op heden zijn er al meer dan 400.000 dodelijke slachtoffers te betreuren. Voor priesters in dit land een van de gevaarlijkste ter wereld. In de afgelopen 18 jaar werden 40 priesters vermoord. Pastoor José Filiberto Velázquez Florencio heeft al twee aanslagen overleefd. Eenmaal werd hij ontvoerd. Tot op vandaag krijgt hij doodsbedreigingen. In de deelstaat Guerrero, waarin het bisdom Chilpancingo-Chilapa gelegen is, zijn er minstens 16 criminele groeperingen actief.
Er heersen hier oorlogsachtige toestanden,
zo vertelt de priester.
Er werden zelf al drones met springstoffen gedropt boven dorpen in het hoogland. De bevolking vluchtte weg. Vaak voel ik mij dan als een oorlogspastor.
Zo zegt hij. De kerk bevindt zich in het vizier van de drugskartels omdat ze haar stem laat horen tegen het geweld. Soms komt ze tussen alle fronten terecht. Zo bemiddelde de kerk afgelopen jaar na confrontaties tussen twee criminele groeperingen waaronder de bevolking maandenlang zwaar te lijden had en slaagde erin een vredesovereenkomst te bereiken.
Daarna werden wij echter wel door de overheid lastiggevallen. We werden in verband gebracht met de georganiseerde misdaad.
Zo vertelt Velázquez. De moedige herders in Mexico hebben onze financiële hulp nodig en de zekerheid dat ze er niet alleen voor staan in de uitoefening van hun gevaarlijke dienst. Daarom zorgen wij er regelmatig voor dat uw misintenties bij de priesters in Chilpancingo-Chilapa en in meer dan een dozijn andere bisdommen van Mexico terechtkomen. Mogen zij in de toekomst op uw hulp blijven rekenen?
Dit is Kerk in Nood.
In Mexico zijn journalisten, psychologen, priesters en catechisten het doelwit van geweld. Hun realiteit is er een van gevaar, pijn en verlies. Geweld eist elke dag 10 levens en laat gemeenschappen vol verdriet, angst en verontwaardiging achter. Deze situatie heeft de Bisschoppenconferentie geïnspireerd om een nationale vredesconferentie te organiseren met steun van Kerk in Nood. Deze bijeenkomst was bedoeld om collectieve pijn om te zetten in creatieve actie, waarbij lokale vredesprocessen worden gemobiliseerd en versterkt om een nationaal vredesnetwerk te vormen. De conferentie was bedoeld om inzichten uit de Conversaties voor Vrede en de Fora voor Rechtvaardigheid en Veiligheid samen te brengen. Deze hebben al dialogen geopend op parochieniveau en effectieve vredesinitiatieven van universiteiten laten zien. Tijdens de conferentie kwamen ze samen om een nationale vredesagenda op te stellen, die voortbouwt op de geleerde lessen en ervoor zorgt dat de stem van de gemeenschap centraal staat in het proces.
Dit evenement verwelkomde 1300 deelnemers uit heel Mexico, waaronder boeren, inheemse groepen, maatschappelijke organisaties, academici, religieuze leiders, migranten en lokale ambtenaren. Hun verschillende perspectieven verrijkten de agenda en zorgden ervoor dat deze de werkelijke behoeften van de slachtoffers van geweld weerspiegelt. Samenwerken met instellingen op alle niveaus van de overheid is cruciaal om lokale realiteiten te verbinden met bredere nationale oplossingen. De conferentie was erop gericht om pijn en verontwaardiging om te zetten in een concrete eerste stap voorwaarts. Door lokale vredesinspanningen aan te moedigen en met elkaar te verbinden in het kader van een nationaal vredesnetwerk, wordt een platform gecreëerd waar initiatieven samen sterker kunnen worden. Door het bevorderen van een gevoel van samenhorigheid onder verschillende vredesopbouwers heeft het evenement collectieve actie en een gedeelde toewijding aan het lange termijndoel van vrede in gang gezet.
De Nationale Vredesagenda stelt manieren voor om jongeren alternatieven voor geweld te bieden, door middel van banen en culturele activiteiten, vredeseducatie in scholen te integreren, het werk van veiligheidstroepen te verbeteren en ervoor te zorgen dat justitie toegankelijk en eerlijk is. Door samenwerking tussen verschillende sectoren kunnen deze ideeën werkelijkheid worden en sluit Kerk in Nood zich aan bij de lokale kerk om vrede te bereiken. De Nationale Vredesconferentie was een cruciale eerste stap in het creëren van een toekomst die wordt bepaald door een gezamenlijke inzet voor vrede en gerechtigheid. De gulle harten van de weldoeners van Kerk in Nood maakten deze eerste stap mogelijk. Zij zorgden ervoor dat stemmen uit alle hoeken van Mexico gehoord konden worden.
Op weg naar vrede is er echter nog veel meer te doen. We moeten dit opvolgen om het proces van vredesopbouw op de rails te houden. Om ervoor te zorgen dat iedereen verbonden blijft en leert hoe ze beter kunnen samenwerken. Daarom bidden we met veel vertrouwen dat onze weldoeners aan de zijde van de Mexicaanse kerk zullen staan om vrede te bereiken voor iedereen in Mexico. Met uw gift kunt u ook een ambassadeur zijn van de vredesdialoog in het land. In het volgende lied zingt Anna Belén dat oorlog en onrechtvaardigheid haar niet onverschillig laten, want het is een verschrikkelijk monster, zo zegt ze.
Que la reseca muerte no
Altijd opnieuw worden in Pakistan aanslagen gepleegd op kerken. Niet zelden zijn er aanvallen van woedende mensenmassa's die kerkelijke grondstukken bestormen. Om de gelovigen te beschermen, moeten de veiligheidsvoorzieningen versterkt worden. In augustus 2023 werden in Jaranwala door een ziedende menigte tientallen kerken en de huizen van honderden christelijke gezinnen in brand gestoken. Christenen in Pakistan leven in voortdurende angst voor dergelijke aanvallen. Iemand die geen angst had, was de 21-jarige Akash Bashir, die in 2015 een zelfmoordterrorist tegen de grond werkte, vooraleer deze in een kerk in Johannesburg kon binnendringen, waar zich 600 gelovigen bevonden. Toen de terrorist zichzelf daarbij opblies, stierf ook Akash, maar hij redde het leven van talloze mensen. De christenen in Pakistan hopen dat hij weldra zalig verklaard zal worden. Om dergelijke aanslagen, indien mogelijk, te verhinderen, helpt Kerk in Nood altijd opnieuw kerken, kloosters en seminaries in Pakistan om veiligheidsmaatregelen in te voeren. In Chakri, in het bisdom Islamabad Rawalpindi, is een nieuwe kerk in aanbouw. Wij werden verzocht om de bouw van een beschermende omheining te financieren. Daartoe is een bedrag van €32.000 nodig om ervoor te zorgen dat de gelovigen in veiligheid kunnen bidden.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Minderheden in Pakistan, vooral christenen en hindoes, leven onder zeer moeilijke omstandigheden. Ze zijn het slachtoffer van ernstige sociale discriminatie. In de afgelopen jaren hebben de pogingen van de regering om seculier geweld en discriminatie tegen niet-moslims te bestrijden slechts beperkt succes gehad, terwijl de Pakistaanse samenleving zelf steeds verder is geïslamiseerd. Christelijke gemeenschappen zijn meermaals gewelddadig aangevallen op beschuldiging van godslastering. De zwaksten onder de zwakken zijn minderjarige meisjes en jonge vrouwen die vaak het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie en misbruik. Daarnaast is Pakistan het land met het op één na hoogste aantal kinderen dat niet naar school gaat. Ongeveer 22,8 miljoen kinderen tussen 5 en 16 jaar gaan niet naar school, wat overeenkomt met 44% van de totale bevolking in deze leeftijdsgroep. Caritas Pakistan Multan, de sociale arm van de Katholieke Bisschoppenconferentie van Pakistan, zet zich in voor de ondersteuning en ontwikkeling van gemarginaliseerde en achtergestelde gemeenschappen in het bisdom Multan. Het ROSCE-project, Reconnecting Out of School Children to Education, dat wordt beheerd door Caritas Multan en 2 jaar zal lopen, van 2024 tot 2026, heeft als doel 550 jonge christenen uit zeer arme milieus onderwijskansen te bieden om hen te helpen sociaal hoger op te komen.
De meeste van deze kinderen zijn voortijdig van school gegaan. De jongens werken in verschillende werkplaatsen. Laswerkplaatsen, meubelwerkplaatsen, als automonteur, in kleine productiefaciliteiten en steenfabrieken. De meisjes werken als schoonmaaksters. Ze worden heel slecht behandeld op hun werkplek en vaak vernederd omwille van hun geloof. Ze krijgen geen vakantie of vrij af om religieuze diensten bij te voeren. Caritas Multan wil 12 centra voor niet-formeel onderwijs openen in 9 provincies en de kinderen via versneld leren in korte tijd naar het niveau van de middelbare school brengen. Caritas Multan heeft een professioneel en ervaren team om dit project succesvol toe te passen. Het project omvat ook een pastorale component. De kinderen krijgen elke dag een half uur catechese. Het is dus niet alleen een schoolopleiding, maar ook een kans om hun katholieke geloof te verdiepen en te voeden in een omgeving van sterke onderdrukking. Het lijdt geen twijfel dat het verbeteren van het onderwijsniveau van de nieuwe generatie niet alleen ten goede zal komen aan de christelijke gemeenschappen, betere banen, betere intellectuele vorming, juiste denk- en managementsvaardigheden, maar ook aan de samenleving als geheel.
Omdat dit de enige manier is voor de christelijke minderheid om op lange termijn vooruit te komen in de maatschappij en de sociale discriminatie, die altijd gekoppeld is aan religieuze discriminatie, te overwinnen, heeft Kerk in Nood toegezegd om 46.000 euro, dat is 23.000 euro per jaar, bij te dragen aan dit project. De kosten om 550 kinderen naar school te sturen bedragen 23.000 euro per jaar, wat neerkomt op ongeveer 42 euro per jaar per kind.
In het volgende lied laten we kinderen zelf aan het woord met de hymne You Raise Me Up. Heer, u tilt me op, zodat ik bergen en stormen kan bedwingen. Als het Bait al-Tifl schoolproject in Irak klaar is, zal het plaats bieden aan 800 kinderen en jongeren. Volgens onze projectpartner, de Dochters van het Heilig Hart van Jezus, zullen meer dan 1800 gezinnen hiervan profiteren. Vele van hen zijn ontheemden die een nieuwe thuis hebben gevonden in Iraaks Koerdistan. De oorlog die Irak jarenlang in zijn greep hield, betekende dat vele en vooral christenen en andere religieuze minderheden het gewelddadig extremisme van IS moesten ontvluchten naar veiligere gebieden of naar het buitenland. Dankzij de gulheid van de weldoeners van Kerk in Nood, die hielpen bij de wederopbouw van huizen, kerken, scholen en zelfs christelijke universiteit van Erbil, kwam er een enorme wederopbouw op gang die bijdroeg aan een nieuwe golf van hoop voor Iraakse christenen en het land als geheel. Wat we hebben gezien is dat overal waar de kerk terugkeert, waar zusters zijn en waar scholen zijn, er hoop is op een vreedzame toekomst en families blijven. De school biedt een nieuwe thuis aan ontheemden en integreert mensen met een arme achtergrond. Het doel is ook om een degelijke academische, sociale en emotionele opvoeding te geven die de jongeren zal helpen om volwassen te worden en een onafhankelijk leven te leiden. Momenteel gaan er 260 kinderen naar het centrum. De kinderen en jongeren hebben verschillende religieuze achtergronden, waaronder christenen, moslims, Sabianen en Jezidis. En 15 komen uit gezinnen die het schoolgeld niet kunnen betalen. De kleuterschool en de school bevorderen diversiteit en cohesie, wat op zich al een vorm van interreligieuze dialoog aan de basis is en een bron van vreedzaam samenleven.
De Dochters van het Heilig Hart van Jezus werden in 1911 opgericht in Noord-Irak om lokale vrouwen en zieke en gemarginaliseerde gezinnen in het gebied te ondersteunen, met een focus op gezondheidszorg en het onderwijzen van de catechismus. Ze beheren verschillende gemeenschaps- en onderwijscentra. Ze richten zich op het bevorderen van het spirituele, fysieke, emotionele en educatieve welzijn van kinderen en hun families in een veilige en zorgzame omgeving. De kleuterschool zal 3- tot 5-jarigen opvangen en een sterke basis leggen voor toekomstig leren. Ze hebben beperkte middelen, maar overvloedige hoop in de goedheid van de weldoeners van Kerk in Nood. De zusters leggen uit dat er ongeveer 6000 scholen zijn in het gebied van de regionale regering van Koerdistan. De meeste klaslokalen in deze scholen zijn overbevolkt en geven kinderen niet genoeg gelegenheid om te leren en zich te ontwikkelen. In deze context is het leren voornamelijk gebaseerd op uit het hoofd leren, wat de zelfstandigheid niet bevordert. De Dochters van het Heilig Hart van Jezus, die de Bayit al-Tifl-school leiden, hebben een heel andere aanpak. In de klas ligt de nadruk op het ondersteunen van elk individu, ongeacht zijn of haar religieuze of sociale achtergrond.
In april 2002 dienden de Dochters van het Heilig Hart van Jezus een eerste aanvraag in voor de bouw van een nieuwe school in Bayit al-Tifl. Ze brachten zelf ongeveer 600.000 Amerikaanse dollar bijeen om de eerste 2 bouwfasen te financieren. Voor de 3e fase is $258.000 nodig en voor de laatste, 4e fase, nog eens $502.500. De totale kosten van het project werden geschat op circa $1,9 miljoen. Moeder Samar Kamil Mika, algemeen overste van de congregatie van de Dochters van het Heilig Hart van Jezus in Ankawa, Erbil, schreef ons, toen we het project goedkeurden, het volgende.
Dank u voor uw bijdrage aan het project. Dit zal zeker een groot verschil maken in het werk, nu we een tijd gestopt zijn omwille van geldgebrek. Vrede en zegeningen zij met u ten allen tijde. En mogen God al uw werken zegenen.
Dit is Kerk in Nood.
Sinds het begin van het voedselproject ten voordele van vluchtelingen in de Libanese Beka-vallei heeft Kerk in Nood een initiatief gesteund dat voortborduurt op de nalatenschap van de heilige Johannes de Barmhartige. Een heilige uit de 6e en 7e eeuw die bekend stond om zijn vriendelijkheid en zorg voor de armen. Johannes wijdde zijn leven aan het helpen van mensen in nood en tegen de tijd dat hij patriarch van Alexandrië werd, gaf hij bijna 8000 mensen per dag te eten. Hij stierf in 619 na Christus, maar wordt nog steeds als heilige geëerd door zowel katholieke als orthodoxe christenen. De tafel van Sint Johannes de Barmhartige, zoals het project heet, is een programma van de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk in Zale in Libanon, vlakbij de Syrische grens. Sinds december 2015 verstrekt het elke dag warme maaltijden aan mensen die zich geen eten kunnen veroorloven. Veel van de mensen die door dit initiatief worden gesteund zijn Syrische vluchtelingen, maar ook steeds meer lokale Libanese gezinnen.
Bijna 1500 mensen krijgen één keer per dag, 5 dagen per week, een vers bereide maaltijd. De meesten komen naar het centrum om te eten, maar voor zieken, bejaarden en mensen met een beperking die hun huis niet kunnen verlaten, wordt de maaltijd bezorgd door vrijwilligers. En deze vrijwilligers brengen niet alleen eten, ze zorgen ook voor een vriendelijk gesprek en troosten de woorden om de dagen van de mensen met meer vreugde te vullen. Het doel van het programma is om voedsel te verstrekken en mensen zowel emotioneel als spiritueel te ondersteunen. Het project geeft hun het gevoel dat ze erbij horen en herinnert hen eraan dat ze geliefd zijn. Alle maaltijden beginnen met gebeden en gezangen, waarbij de Heer wordt gedankt voor het geschenk van het eten en de handen die het hebben bereid. Saleh is bijzonder hard getroffen. Niet alleen heeft de inflatie problemen veroorzaakt in de regio, maar omdat het zo dicht bij de Syrische grens ligt, zijn er veel vluchtelingen gekomen, waardoor de werkloosheid en armoede zijn toegenomen. En dit alles heeft geresulteerd in mensen in nood, vooral kinderen en ouderen, voor wie een warme maaltijd niet elke dag gegarandeerd is. De Melkitische Grieks-Katholieke Kerk zette dit project op om dit dringende probleem aan te pakken en noemde het naar Sint Johannes de Barmhartige om zijn toewijding aan het helpen van de armen weer te geven. Vandaag zet het project zijn missie voort door maaltijden en hoop te bieden aan degenen die het moeilijkste hebben.
Naast het verstrekken van maaltijden bevordert het project ook het gemeenschapsgevoel. Syrische vluchtelingen dragen hun steentje bij door in de keuken te werken en zo geld te verdienen terwijl ze anderen helpen. Een diëtiste van een plaatselijk katholiek ziekenhuis zorgt ervoor dat de maaltijden voedzaam en uitgebalanceerd zijn. Voor velen is deze maaltijd een levenslijn, de enige troost en gezelschap tijdens hun dag. Via dit project leeft de nalatenschap van Sint Johannes de Barmhartige voort en brengt warmte en hoop aan hen die dat het meest nodig hebben.
Met 10 euro kan elke weldoener iemand een week lang voeden en begeleiden in Zale.
Door de crisis en de devaluatie van onze munt zitten we in een heel moeilijke situatie. Ik hoop dat het beter wordt. Het kan niet altijd zo blijven. Iedereen is bang, het is beangstigend. Ik hoop dat de dag nooit komt dat je erachter komt hoe oorlog is, want het is verschrikkelijk. We hebben de oorlog meegemaakt toen we kinderen waren. Het was een ramp.
Zo getuigt Sandra, beheerder van de tafel van Sint Johannes de Barmhartige. En Charlotte, een Franse vrijwilligster, vertelt ons over haar dag bij de tafel van Sint Johannes de Barmhartige.
Sommigen spraken Frans tegen me en ze waren allemaal erg arm, maar dankbaar. Geen van hen gaat weg zonder Gods zegen over mij en de anderen te hebben afgeroepen.
Een begunstigde van de tafel van Sint Johannes de Barmhartige zegt heel dankbaar:
allereerst bedankt voor de heerlijke koffie. Alles is lekker. Mogen God jullie een goede gezondheid geven. Jullie werken en zwoegen voor ons en we danken jullie allemaal.
Zalig de Barmhartige. Dat was het themalied van de Wereldjongerendagen in Krakau in 2016. En daar gaan we nu naar luisteren.
Znoszę swe oczy ku górze. którą skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest.
Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich.
Zambia is eigenlijk een land waar de meerderheid van de bevolking christelijk is. De katholieke kerk wordt echter met een agressieve missionering door sekten en op sommige plaatsen met een uitbreiding van de islam geconfronteerd. Het aartsbisdom Kasama in het uiterste noordoosten van Zambia, aan de grens met Tanzania, is een dergelijk gebied.
Pinksterkerken schieten als paddenstoelen uit de grond.
Zo vertelt pastoor Stafford Mulamba. Daarbij komen nog de uitdagingen die de islam met zich meebrengt, maar ook de invloed van traditionele praktijken die ingaan tegen het evangelie.
Er vinden heksenjachten plaats. Ouderen worden vaak valselijk van hekserij beschuldigd. Daarop worden ze mishandeld en soms zelfs gestenigd.
Dat vertelt pastoor Francis Kocha. In dergelijke gevallen moeten de priesters tussen beiden komen. Om iets aan die situatie te veranderen is veel vormingswerk noodzakelijk. In de afgelopen 5 jaren werden nog meer parochies opgericht, want, zoals aartsbisschop Ignatius Gama zegt,
de enige mogelijkheid om samen met de mensen de weg van het geloof te gaan, bestaat erin dat de priesters dicht bij de mensen zijn.
De afstanden zijn echter enorm. Soms moeten ze instaan voor wel 60 dorpen. De meeste priesters beschikken niet over een voertuig om de gelovigen regelmatig te kunnen bezoeken. En op plaatsen waar priesters niet regelmatig kunnen komen, is het geloof in gevaar. Daarom zou aartsbisschop Gama 30 priesters met motorfietsen willen uitrusten, die geschikt zijn om op slechte wegen te rijden. Het gebied is echter extreem arm en het aartsbisdom beschikt niet over de financiële middelen die daartoe vereist zijn. Daarom heeft hij bij ons aangedrongen om met deze grote en belangrijke kwestie te helpen. Per motorfiets zouden we €2.173 willen geven. In totaal €65.200. Wie helpt mee om het geloof in deze regio van Zambia te bewaren?
Dit is Kerk in Nood.
Ekwulobia ligt in het zuidoosten van Nigeria. Sinds 2019 is het aantal invallen en aanvallen in deze regio toegenomen. Gewapende groepen hebben kampen opgezet in de bossen in de buurt van lokale gemeenschappen. In veel dorpen vallen milities lokale boeren aan. Ze vernietigen het land, branden huizen af, doden mannen en verkrachten vrouwen. Op veel plaatsen zijn hongerende boeren te bang om naar hun land te gaan. Als gevolg daarvan is er weinig of geen voedsel op de lokale markten. Er is geen voedselzekerheid voor kinderen en het gebrek aan geld voor onderwijs heeft ertoe geleid dat grote aantallen kinderen voortijdig de school verlaten. Het sterftecijfer neemt zienderogen toe door een gebrek aan middelen en toegang tot medische zorg.
In het bisdom Ekwulobia zijn er veel ontheemden die hun huizen onverwacht moesten verlaten toen de gewapende milities hun dorpen binnenvielen, hun huizen en middelen van bestaan verwoesten en hun geliefden voor hun ogen vermoorden. Er is geen opvangkamp voor de ontheemden en dus leven de mensen verspreid over het land en proberen ze op straat te overleven. Deze ontheemden leven in voortdurende angst voor aanvallen, verschuilen zich in struiken, slapen in verlaten huizen en schooien om voedsel. De congregatie van de dienstmaagden van het Heilig Kind Jezus, in een internationale congregatie van zusters, opgericht door een zuster van liefde die in 1923 naar Nigeria kwam. Hun missie is om in trouw aan de waarde van het evangelie en het charisma van hun stichteres zich in te zetten voor de transformatie van levens door hun profetische getuigenis van het leven onder gelofte, het leven in gemeenschap, participerend leiderschap en apostolische bediening met een speciale optie voor de armen, vrouwen en kinderen. In Ekwulobia werken de dienstmaagden van het Heilig Kind Jezus vooral met ontheemden, die ze op verschillende manieren levensnoodzakelijke steun bieden. Ten eerste distributie van voedsel aan 400 mensen per week. Degenen die kunnen koken krijgen droge rantsoenen, rijst, bonen, bakolie enzovoort. En voor degenen die niet kunnen koken, worden elke week maaltijden bereid en gebracht. De zusters bezoeken ook zieken thuis of in het ziekenhuis en helpen hen om hun medische rekeningen te betalen of voorgeschreven medicijnen te kopen. En de zusters doen ook aan trauma- en rouwverwerking. Veel mensen zijn getraumatiseerd door het geweld dat ze hebben ondergaan. Om hen te helpen vormen de zusters momenteel een groep van 30 mensen die hun psychosociale ondersteuning kunnen bieden.
Om hun missie uit te voeren hebben de zusters een degelijk en betrouwbaar transportmiddel nodig. Omdat alle ontheemden verspreid over het hele bisdom wonen, in het bos, in verlaten huizen en op straat. De wegen zijn in erbarmelijke staat en op veel plaatsen zijn er helemaal geen wegen. De zusters hebben nu een 15 jaar oude auto die regelmatig stuk gaat en die is dringend aan vervanging toe. Ze hebben Kerk in Nood aangeschreven om hulp te vragen bij de aanschaf van een nieuwe auto, een Toyota Highlander. Het budget dat Kerk in Nood daarvoor moet uittrekken bedraagt 36 miljoen Nigeriaanse naira, wat overeenkomt met €22.400.
Ik vind mijn grootste vreugde in het dienen van Christus in de armen en het uitoefenen van de bediening waartoe Hij me geroepen heeft. Zie, ik ben de dienstmaagd des Heren. Het vervult me met vreugde om mensen naar het ziekenhuis te zien komen, ziek en zwak. Na een paar dagen zijn ze weer normaal gezond en kunnen ze naar huis.
Dat zegt zuster Apollonia, dienstmaagd van het heilig kind Jezus, die in de gemeenschap van Umuchukwu woont. Ze werkt er als vroedvrouw en verpleegster in het plaatselijke ziekenhuis. Zuster Apollonia verwijst naar de lofzang van Maria, het Magnificaat. Naar dat lied gaan we nu luisteren, een uitvoering door het Nederlands christelijke koor Yigdal Yahu.
Het afgelopen jaar eindigde met een trieste noot. Op 26 december, het feest van de heilige Stefanus, de eerste martelaar, werd in Nigeria een priester op straat doodgeschoten. Bovendien werden in 2024 opnieuw talrijke priesters ontvoerd in het West-Afrikaanse land. De situatie in Burkina Faso wordt ook steeds gevaarlijker. Toch neemt het aantal roepingen in beide landen toe. Een van de ontvoerde priesters was de rector van het kleinseminarie in het zuidelijke Nigeriaanse bisdom Auchi. Op de avond van 27 oktober drongen gewapende mannen het gebouw binnen en gijzelden twee seminaristen. Rector Thomas Oyode bood zichzelf aan de mannen in ruil voor hen. De ontvoerders lieten de twee jongens vrij en namen de priester mee de Rimbu in. Godzijdank liep het drama goed af. Na 11 dagen werd ook Thomas Oyode vrijgelaten. Het gevaar voor lijf en leden weerhoudt jonge Nigerianen er niet van om Christus volledig te volgen. Bisschop Wilfred Anagbe van Makurdi, een bisdom dat zwaar getroffen is door het geweld, meldt zelfs een ware roepingenboom. Ook in andere bisdommen zijn er talrijke roepingen. We horen gelijkaardige berichten uit Burkina Faso. Het interdiocesaan seminarie in Kosogin, in het aartsbisdom Ouagadougou, is eigenlijk te klein om alle kandidaten die priester willen worden te huisvesten. Het moet daarom gemeenschappelijke ruimtes ombouwen tot accommodatie. Momenteel studeren er 281 jonge mannen. 40% van hen komt uit gebieden die in handen zijn van de terroristen. Rector Guy Sanon zegt:
het hoge aantal roepingen is enerzijds te danken aan de goede pastorale zorg voor roepingen, maar ook aan het feit dat de jongeren in hun leefomgeving vaak mensen tegenkomen die duidelijk getuigen van de liefde van Christus.
Volgens hem is het veel moeilijker om roepingen op te wekken in bijvoorbeeld Europa met zijn sterke secularisatie.
In een materialistische context verwachten mensen niet veel meer van God.
Zo zegt hij. De jonge mannen die priester willen worden in Burkina Faso en Nigeria verwachten daarentegen alles van God. Gael Segda, een van de seminaristen uit Kosogin, zegt:
op elk moment van mijn leven vraag ik de Heer om in mij te voltooien wat hij begonnen is.
En rector Sanon voegt eraan toe:
het is cruciaal dat de toekomstige priesters een authentiek geloofgetuigenis afleggen, dat ze Christus echt persoonlijk hebben ontmoet, dat het evangelie hun voeding en hun passie is.
Voor de arme lokale kerk is het echter een grote uitdaging om de opleiding van de vele jonge roepingen te betalen. Mogen Gael en de andere aspirantpriesters in Nigeria en Burkina Faso, die moedig Christus willen volgen, ook in 2025 op uw hulp rekenen?
Elk jaar organiseert de Nederlandse omroep KRO een moderne versie van het lijdensverhaal van Jezus. Uit die zogenaamde The Passion van 2023 horen we nu het lied Zolang je bij me bent. Het wordt gezongen door William Spy, die de rol van Jezus vertolkt, Gaia Eijkman als Maria Magdalena en Angela Schijf als Maria samen met de discipelen.
Als er nog meer was dat ik van je houden kon, echt waar, ik deed het meteen.
Als er één ding is dat ik het meeste mis, zijn het mijn armen om je heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik aan je denk, dan lijken dromen levensecht. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe.
Al komt de zon niet op, al valt de regen, kan mij niet schelen als je bij me bent. Al zijn de dagen kil, valt alles tegen, ik ben oké zolang je bij me bent. Al komt de zon niet op,
al valt de regen. Het kan mij niet schelen als je bij me bent. Al valt de wereld stil, voel me gezegend. Ik ben oké zolang je bij me bent.
Petrus, wat fijn dat je er bent.
Ja?
Ja.
Als er nog meer was wat ik voor jou voelen kon, dan had ik dat allang gedaan.
Als er woorden zijn die ik niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan.
Want telkens als ik naar jou kijk, trekt elke volgend aan weer weg.
Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik die stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.
Al komt de zon niet op, al valt de regen, het kan mij niet schelen als je bij me bent.
Als je bij me bent,
al zijn de dagen kil, valt alles tegen, ik ben oké zolang je bij me bent. Al komt de zon niet op,
al valt de regen, het kan mij niet schelen als je bij me bent. Al valt de wereld stil, voel me gezegend, ik ben oké zolang je bij me bent.
Ik ben oké zolang je bij me bent.
Proost!
Proost.
Cheers!
Cheers.
De veiligheidssituatie in het bisdom Ségou in centraal Mali is zeer instabiel en precair. Islamistische religieuze groepen winnen nog steeds terrein. In het gebied dat niet volledig onder controle staat van de defensie- en veiligheidstroepen circuleren terroristen. Vooral op marktdagen in de stad Douagadougou, 18 kilometer ten noordoosten van Markala, verschijnen groepen die waarschuwingsschoten afvuren en paniek en angst zaaien onder de bevolking. Begin 2024 waren er 2 gewelddadige aanvallen in de buurt van Douagadougou, waarbij mensen werden ontvoerd. Bij verschillende gelegenheden probeerden mensen de kerk te plunderen of apparatuur te stelen. De parochianen zijn voornamelijk seizoensarbeiders van de suikerrietvelden. Het is een bevolking met een laag inkomen. De bevolking van Douagadougou is overwegend moslim, maar het aantal christenen neemt elk jaar toe met nieuwe doopsels en nieuwe christelijke gezinnen die er komen wonen. Het is een zeer dynamische gemeenschap.
Het huidige klimaat van onveiligheid heeft steeds meer invloed op de religieuze gebouwen en infrastructuur van de kerk, die het doelwit zijn van aanvallen en plunderingen. Aan deze context wordt ook de christelijke gemeenschap blootgesteld. Het is daarom noodzakelijk, zelfs essentieel, om de gebouwen te beveiligen.
Aldus monseigneur Augustin Traoré, de bisschop van Ségou. Priester Rogatien Dena, pastoor in Markala, legt uit dat zijn kerk niet beveiligd is en kwetsbaar is voor aanvallen, vandalisme en ontheiliging. Verschillende islamistische religieuze groepen staan vijandig tegenover het evangelie en de kerk. Het is noodzakelijk en zelfs essentieel om de gelovigen en de infrastructuur van de kerk te beschermen door een omheining te bouwen.
De voltooiing van dit project zal een positieve invloed hebben op het kerkgebouw en op de religieuze praktijk van de gelovigen, die zich veiliger zullen voelen tijdens de liturgische vieringen, catechese sessies en andere pastorale activiteiten.
Om de kerk en de christelijke gemeenschap van Douagadougou veiliger te maken, wordt er een omheining van 100 meter op 100 meter en ook 1,80 meter hoog om de kerk gebouwd. Het budget voor het uitgraven, metselen en schilderen is €26.900. De lokale bijdrage is zo'n 10% en Kerk in Nood wil de rest bijdragen.
Uit Mali horen we nu een lied gezongen tijdens de offerandeprocessie in een eucharistieviering. We beëindigen onze uitzending met een overweging van Regina Lynch. Dat is de uitvoerende president van Kerk in Nood Internationaal. Ze schreef het voor het vaste nummer van het tijdschrift Echo der Liefde van Kerk in Nood.
Goede vrienden, toen ik in september 1980 begon voor Kerk in Nood te werken, was het ijzeren gordijn in Oost-Europa nog intact en vele bisschoppen, priesters en leken werden omwille van hun geloof vervolgd. Een van hen, die al in 1944 tot 10 jaren opsluiting in een van de beruchte strafkampen van Stalin in Siberië was veroordeeld, was Kazimir kardinaal Stratschek. Op het einde van de jaren 80 bezocht hij onze hoofdzetel en ik zal nooit zijn preek tijdens de heilige mis in onze kapel vergeten, waarin hij vertelde hoe hij, ondanks het feit dat de levensomstandigheden een echte hel op aarde geweest waren, nooit zijn geloof had verloochend. Toen een verraste officier van de KGB hem na afloop van de 10 jaren vroeg hoe hij had overleefd in een kamp van waaruit slechts weinige mensen terugkeerden, verklaarde Sviatchek hem dat God hem in leven had gehouden. De officier vroeg hem wie God was en deelde Sviatchek daarna mee dat hij mocht vertrekken, veel eer dan een doodvonnis te voltrekken dat tegen hem was geveld en nog van kracht was. Eenmaal terug in Pinsk, in het huidige Wit-Rusland, werd hij bedreigd met een nieuwe deportatie, maar hij bleef verder actief als een goede herder voor zijn lijdende gelovigen. Deze nederige dienaar van God overleed in juli 2011 op de leeftijd van 96 jaar. Mogen het geloof van Kazimir kardinaal Tjatschek een voorbeeld voor ons allen zijn, als wij aarzelen om, gezien de grote weerstand voor ons geloof, op te komen.
Beste luisteraars, u kan al deze vaste projecten van Kerk in Nood waarover u gehoord heeft, steunen met een gift of met iets uit het aanbod in de webwinkel op de website www.kerkinnood.be. Zo bieden we onder andere een paarse kaars voor de vaste aan. Deze kaars kost €15 en u kunt deze kaars laten branden om uw voorbereiding op Pasen te begeleiden. U weet, paars is de liturgische kleur van de 40 dagen tijd. Een tijd van inkeer, bezinning en gebed. En deze kaars gaat 40 dagen mee als u ze elke dag aansteekt terwijl u een tientje bidt. Binnenkort kunnen we ook weer luisteren naar het Eurovisie Songfestival. Het gebeurt zelden, maar toch af en toe duikt daar ook een gelovige muzikant op, zoals de Canadees-Franse zangeres Natasha Saint-Pierre, die in 2001 een verdienstelijke 4e plaats behaalde met het lied Je n'ai que mon âme. Maar als slot van onze uitzending op Radio Maria gaan we iets anders draaien. Pourquoi je t'aime Marie, een lied gebaseerd op de gedichten van Sainte Theresia van Lisieux, Natasha Saint-Pierre.
Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Si je te contemplais dans ta sublime gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Mon mari, devant toi, je baisserai les yeux. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Oh, ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs. Oh, que je l'aime encore, ton éloquent silence, pour moi c'est un concert doux et mélodieux, qui me dit la grandeur et la toute-puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Bientôt bientôt je l'entendrai, cette douce harmonie. Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir. Toi qui vas me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore. Mère, voici le soir, je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis.